Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Eerder in deze serie.
Een nieuw leven beginnen moet je voorbereiden volgens mij. Dat kun je niet van vandaag op morgen beslissen. En van die voorbereidingen hebben we niets gevonden.
Het is wel opvallend dat Hanno's paspoort nooit is teruggevonden.
Je bent zelf ook een achterblijver.
Goh, ik had niet gedacht dat ik dat me zo zou raken.
En ik zat eigenlijk ook te denken of ik misschien zou kunnen praten met...
Oh, ik denk niet dat ze dat wil.
Nee?
Nee. Hoor je het, jongen?
Je luistert naar Open Eind. Een podcast van AD Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 6. Loslaten. Ik ben verrast door mijn moeders reactie. Het gezin van Willem heeft het blijkbaar nooit meer over zijn vermissing en zijn dood. Weggestopt, afgesloten, zand erover. Of misschien wel de plek gegeven waar ze het graag willen laten. Stom dat ik hier geen moment rekening mee hield. Heb ik dan nog niks geleerd over achterblijvers? Dat iedereen op zijn eigen manier omgaat met zo'n zaak? Maar ik realiseer me ook dat de geschiedenis van Willem wel echt anders is dan die van Hanno en Sikko. Onze familie heeft zekerheid over zijn lot. Willem leeft niet meer. Maar het gezin van Hanno weet niks. En wat dacht ik dan? Dat ik achter de clue zou kunnen komen? Dat ik beter kon zoeken en researchen dan alle mensen die zich tot nu toe verdiepten in deze zaak?
Dit verklaart volgens mij perfect de populariteit van misdaad in films en al helemaal in podcasts. En dat vooral van waar gebeurde verhalen, of true crime zoals dat genre heet. Want we luisteren eindeloos naar verhalen over onopgeloste zaken en bedenken allerlei ideeën van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Omdat we zelf een open eind blijkbaar ook niet kunnen accepteren.
Datzelfde effect zie je dus ook bij regisseurs ontstaan.
Oh ja?
Intern, ja. En daar moet je heel erg attent op zijn dat dat niet gebeurt, dat je alle scenario's open laat staan. Het menselijk brein wil een A tot Z verhaal, wil een kloppend verhaal. En wanneer dat niet strookt, wanneer er geen een open eindje is, dat vinden we vervelend. We vinden het ook vervelend om halverwege een film uit te stappen, als je niet het einde weet.
Dit is Isanne de Wit, landelijk coördinator vermiste personen bij de politie. 8 jaar geleden was zij verbonden aan het cold case team dat gaat over de zaak van Hanno.
Maar je zegt dus ook dat ook rechercheurs daarmee te maken krijgen als een vermissingszaak lang open blijft liggen.
Ja, ja, dat is echt een vakgebied apart binnen de politie. Dat heb ik echt gemerkt in de afgelopen 10 jaar. Ook gewerkt bij het cold case team als coördinator. Wij zijn bij de recherche, worden we getraind in rechercheonderzoeken, opvolgen. Er is een moordzaak gepleegd en dan gaan we met z'n allen daaraan werken. En dan heb je hypothese en scenariovorming. En daar worden we in onderwezen hoe we dat het beste kunnen doen. Zonder dat we tunnelvisie krijgen en dat je alles van alle kanten benadert. Ja, en die vliegen gaat niet op bij vermissingen. Want alle scenario's is mogelijk. Als jij een beetje een goede scriptschrijver bent voor een film, heb je ook 20, ik weet niet, talloze. En dat is bij een vermissing dus ook. Je moet alles open hebben staan en je moet op zoek gaan naar die ene aanwijzing die maar in één scenario past. Want je gaat in iemands leven kijken en jij weet niet wat de aanwijzing is. Het kan een heel ogenschijnlijk algemeen iets zijn wat je in een bankrekening vindt. Ja, dat valt dan niet op.
Ja. Nou sprak ik jou 6 jaar geleden,
ja,
voor het laatst over deze vermissingszaak van Hanno van Meel. En toen zei je tegen mij, ja, zo zout heb ik het nog niet gegeten. Wat bedoelde je daarmee?
Nou, dat je dus werkelijk alles uit de kast trekt aan opsporing. En dat we gewoon geen flauw idee hebben. En ik ben inmiddels van de zaak af.
Ja.
Inhoudelijk ben ik niet meer op de hoogte over hoe ik het heb achtergelaten. Het is echt heel onplezierig, want ik voel me een hele slechte regisseur.
Isanne heeft zelf ook duidelijk moeite met een open eind. Logisch ook, want als je kiest voor een baan bij de politie, wil je zaken oplossen, niet openlaten.
Dat je dus echt denkt, ja, weet je, we hebben de beste specialisten digitaal, we hebben de beste financieel specialisten. En het mooie was ook wel dat, nou, dan had je er een specialistisch team op financieel bijvoorbeeld naar laten kijken. En dan kwam er een ander van een andere regio die zei, ja, maar bij ons zijn de specialisten misschien nog wel beter. En dan deden we het hele onderzoek die kant op. Van nou, kijk jij er dan maar naar. Als je denkt dat je, laat het ons maar weten. En tot op de dag van vandaag is de zaak dus niet opgelost. Mm-hmm. En toch zou je denken, mensen zouden toch niet zo vermist kunnen raken in deze digitale wereld. Dat je ze echt gewoon, dat je geen flauw idee hebt. Dat is intrigerend. Mm-hmm. En dan lees je boekjes over How to Disappear 5 Years. Ah, dat zijn echt. Dan ga je weer denken van, zou die dit boekje hebben gezien? Zou dit aan de hand zijn? En ja, je weet het niet.
Ja.
Open eindje. Leeft met een open eindje.
We leggen Hanno's verdwijning voor aan een particuliere chauffeur, ofwel privédetective, omdat we benieuwd zijn naar het fenomeen vrijwillig vertrek. Kan zoiets eigenlijk wel anno nu, met alle social media en digitale mogelijkheden?
Je wordt altijd gevonden, dus met een telefoon op je naam ben je inderdaad te vinden. Bankrekeningen, pinnen, creditcards. Met je paspoort, als je dingen, hè, een kopie van je paspoort ergens laat maken. Dan ben je altijd te vinden. Tenzij je heel veel discipline hebt en contant geld, dan kun je verdwijnen.
De privédetective is een boomlange man en een recht voor zijn raaptype. Hij wil best met ons praten, onder de voorwaarde dat we zijn naam niet noemen, omdat hij anders zijn werk natuurlijk niet kan doen.
Maar er zijn dus mensen die dat hebben en doen.
Ja, en er zijn ook mensen die dat willen. Je noemde net de zaak van die vader van 3 kinderen. Nou, ik heb ook kinderen. En ik weet dat er heel veel vaders zijn van kinderen die denken, ik ben er klaar mee, ik ben weg. En het is goed. Mm-hmm. Dat gebeurt.
Ja.
Sterker nog, dat is dus, wat ik al zei, een recht. Dus wij als een recherchebureau kunnen ook mensen opsporen. En voor ons is dus inderdaad een wettelijk kader belangrijk. Op het moment dat iemand een schuld heeft, dan mogen we iemand opsporen. Maar iemand die belt van, joh, mijn vriendinnetje van vroeger, ik ben wel benieuwd hoe het met haar is, doen we dus niet. Of ouders die zeggen, ik heb geen contact met mijn kind. Daar zal een reden voor zijn, want als die kinderen hun ouders willen vinden, dan lukt dat. Dus wat ik dan wel doe, is opsporen en dan vragen of ze contactgegevens mogen. Of de contactgegevens geven, dat ze zelf contact op kunnen nemen.
Mm-hmm. Ja.
Ieder mens heeft dus het recht om te verdwijnen. Ga je gang, als je niet meer mee wilt doen aan de samenleving. Zolang je maar geen schulden hebt of bijvoorbeeld nog een straf moet uitzitten. Maar in de basis is een mens vrij om te gaan en staan waar hij wil.
Hoe vreemd het ook mag klinken, maar die zaken hebben wij, dat er vermissingen zijn van meerderjarigen die zeggen, joh, ik kan niet met mijn familie of die van de een op de andere dag vertrekken.
Maar dan is het toch geen vermissing?
Nee, dan is het een gemissing.
Oh, dan is het een gemissing.
Ja, we hebben heel veel families die elkaar uit het oog zijn verloren. En die dan zeggen, ja, maar diegene is vermist. Nee, is gemist. Dat is verschrikkelijk verdrietig voor achterblijvers. Omdat zij ook met een open vraag blijven zitten. Maar wij hebben wel zaken dat wij inderdaad uit de eerste onderzoeksinformatie erachter komen dat iemand een eigen leven is gaan leiden in het buitenland. En dat diegene zegt, ja, maar ik wil niet dat mijn familie het weet. Ja, en dan mogen wij dus ook niks zeggen.
Ook onze privédetective komt dat vaker tegen.
Kun je dan net zo makkelijk onder water in Europa als verder? Of zeg je dan?
Nee, dat kan ook in Europa. Er zijn bijvoorbeeld landen zoals Oostenrijk en Italië. Daar heerst een contant geldcultuur. Dus als je contant geld hebt, dingen contant kunnen betalen, dan kun je ook contant geld verdienen. En dan blijf je onder de radar. Maar kan alleen maar met contant. En tegenwoordig natuurlijk met bitcoins.
Ah.
Een bitcoin is als contant geld, die heb je op een telefoon. Maar dat kan gewoon een bankotelefoon zijn met een prepaid kaart. En daar kun je bitcoins op verhandelen. Dus betalen met bitcoins en iemand in bitcoins ontvangen. En dan heb je nog zoiets als een bitcoin geldautomaat. Daar kun je bitcoins gebruiken om contant geld op te nemen.
En dat is dus volledig anoniem?
Ja, dat proberen ze tegenwoordig natuurlijk wel heel erg te registreren, de bitcoins. Maar dat is een systeem dat werkt wereldwijd. Dus ga je bijvoorbeeld naar Azië, daar wordt helemaal niets gecontroleerd. En daar kun je ook weer een bankrekening openen, zeg maar. Dat wordt niet gelinkt.
Ja. En je zei, naast geld heb je heel veel discipline nodig.
Ja. Geen contact met mensen uit je verleden. Helemaal niemand. Nooit een groepsfoto van je werk, al dat soort dingen, allemaal niet. Dus heel veel discipline en bedacht zijn daarop als je echt wil verdwijnen.
Weet je, zijn er veel mensen die dat doen?
Geen idee, ik ken de cijfers niet. Nee.
En nee. Nou, we hebben het nu ook de hele tijd over gevallen waarin er een soort aanleiding is. Maar ja, tot zover we weten, in de zaak van Hanno van Meel was er niet echt een aanleiding.
Nee, tenminste, dat wil zeggen, dan is er niet een aanleiding die bekend is in de omgeving. En daar ga je al, je kunt niet in iemand zijn hoofd kijken. Dus ja, er zal altijd een aanleiding zijn, wel of niet bekend. Kijk, we weten allemaal dat we een donkere kant in ons hebben, of we hebben iets wat echt niemand weet. En wat je nooit aan iemand vertelt, alleen jij weet, weet niemand. En dat bestaat alleen in je hoofd.
Mm-hmm. Ja. Dus kun je iemand ooit echt kennen?
Bij een persoon die vermist is, wij moeten als recherche dan een bepaald beeld vormen. En dus ook een mindmap maken. Maar wij kunnen sommige dingen niet plaatsen die alleen maar te duiden zijn door de vermiste zelf. Die zegt, oh, maar dat was mijn oude schoolmeester en dat was mijn oude schoolvriendje. Weet je? Ja, daar komen wij gewoon niet achter. En dat maakt het gewoon zo moeilijk. Soms zegt iets alles of soms zegt iets niets. Pas achteraf, en dat zie je in cold case onderzoek ook, dan wordt iets opgelost. En dan ga je kijken, heeft dat al in ons onderzoek gezeten? Of hebben we de link gemist? En dat is ook altijd de angst die je hebt als regisseur.
Ja. Het verschil met de politie, die zeggen, hij is daar voor het laatst geweest, dus ze zoeken daar.
De privédetective benadrukt dat hij anders tegen de feiten aankijkt dan de politie. Meer out of the box, zoals hij zelf zegt.
Geweest is. Snap je? Dat is een andere manier van denken.
Ja.
Zoals inderdaad als die auto daar staat, dan kun je zeggen vanaf dat punt is die vermist, want het laatste spoor is de auto. Het hoeft helemaal niet laatste spoor te zijn.
Geen spoor, behalve een auto die niet was afgesloten. De telefoon zat erin. Er is geen lichaam gevonden. Er wordt ook gezegd van ja, kijk, die drie scenario's die liggen nog open, namelijk suïcide.
Ja, maar hoe dan? Hoe laat je jezelf verdwijnen? Je kunt niet na jezelf opruimen als je zelf eerst om het leven hebt gebracht. Onmogelijk.
Ja, dus dat is.
Bedenk maar eens hoe je dat bedenkt zelf. Hoe zou je jezelf moeten plegen doordat niemand je vindt? Ik ben heel creatief, ik zou niet weten.
Ja, ja of in naar een moeras waar je. Ja, maar je komt altijd bovendrijven, toch?
Ja.
Wat denk jij als jij van een veerboot afstapt midden op zee en niemand heeft het gezien? Nou, daar kan je echt vermist raken, waarbij we je echt heel erg lang niet meer terugvinden door de zeestroming. Dus maar de vraag of je nog ooit een keer boven komt.
Dit kan dus toch wat complexer liggen, zegt Izanne hier.
Niet al te lang na de vermissing van Hanno van Meel vonden we in hele dichte bossages een tentje. Met een overleden iemand erin. En die lag daar toch al heel erg lang.
Ja.
Dat je denkt, hoe kan dit? Hoe kan het hier gebeuren?
Mm-hmm.
Hoe kan dat zijn dat we dat nooit gezien hebben? Dus ik sluit niet uit dat dat ook hier kan gebeuren. Rotterdam, speurhondengeleiders hebben daar jarenlang nog met hun honden gezocht, omdat daar op die plek toch die vrouw vermist was. Die wordt jaren later door een hondenbezitter die de hond uitlaat, wordt een bot gevonden. Ja, ik heb er later met een collega nog over gehad. Die zegt, nou, hoe kan het? Hoe kan het? We hebben dit gebied echt uitgezocht. Hoe kan dit nou? En toch lacht degene daar.
En dan is daar nog die mogelijkheid van een misdrijf. Het scenario dat de familie van Hanno, in ieder geval vlak na zijn vermissing, het meest waarschijnlijk leek.
Dus misschien wel een misdrijf of een partner in geheim waar die mee ontsnapt is, die zijn auto heeft, hè, of ontsnapt of verdwenen is. Zijn auto daar heeft neergezet met zijn telefoon, zijn sleutels, alles, hoppakee, zo. Slim, onder telefoon. Dus ook bij een verdwijning zou ik zeggen, ja, goed gedaan, telefoon achterlaten. Dus het lijkt nog steeds net zoveel op zelf verdwijnen.
Ja.
Als een misdrijf.
Ja.
Ja. En ook toen je net zei, ja, zijn telefoon lag nog in de auto, toen zag ik je even lachen.
Ja, dat ik denk, ja, top, dat is wat je moet doen.
of dus een vrijwillig vertrek, zo blijft de privédetective benadrukken.
Dus hij is erin gelopen, ja. Dus hij is in een ander voertuig gestapt.
Ja, dat lijkt jou obvious.
Ja.
Ja.
Ja, en het lijkt vrijwillig als je gewoon je telefoon achterlaat. En je auto, dan weet je wel, die heb ik toch niet meer nodig. Ik maak het makkelijk als we vinden, kunnen we zo weghalen, sleutels zitten erin.
De sleutels zaten nog in de auto, telefoon lag in de auto, maar zijn pasjes en zijn paspoort waren weg. Maar er is nooit meer gepind met die bankpasjes. En dat paspoort is ook nooit meer ergens gesignaleerd.
En dat was net verlengd vlak voordat hij verdween.
Ja.
Ja, sorry, maar die is vrijwillig op pad. Ja, ze zijn het ook gedaan. Want je kunt het niet meer verlengen, hij is 10 jaar geldig.
Wat?
Ja. En ga je op Schiphol, dan wordt hij gescand.
Ja.
Maar rij je de grens over en zou je staan en dan kijken ze even en dan krijg je hem weer mee. Dan wordt hij niet geregistreerd. Dan kijkt iemand erin. Dus hij is sowieso niet gevlogen, hij is over land gegaan. Absoluut. En dan kom je volgens, noem maar wat, in Zuid-Europa of in Afrika of in Azië. Ja, dan wordt je paspoort al helemaal niks mee gedaan. Die wordt gewoon voor waar aangenomen. Dus dan kun je zelfs je eigen naam nog gebruiken.
Of mensen zeggen ook van ja, maar dat kan ook toeval zijn. Het kan ook zijn, ja, hij moest net op toevallig daarvoor het paspoort verlopen.
De gemeente weet hoe lang zijn vorige paspoort nog geldig was.
Ja.
Als hij 10 jaar geldig is, normaal gesproken, en hij houdt nog 3 jaar geldigheid.
Ja.
Dan gaat niemand zijn paspoort verlengen.
Hanno's paspoort is nooit teruggevonden. En een opvallend feit is dat hij die vlak voor zijn vermissing liet verlengen. De privédetective zegt dat dit best een aanwijzing kan zijn voor een vrijwillig vertrek. Want als blijkt dat Hanno zijn paspoort heeft verlengd terwijl hij nog jaren mee kon, dan was hij zich misschien wel aan het voorbereiden om weg te gaan.
Ik denk dat hij dit heel lang heeft voorbereid als hij inderdaad vrijwillig verdwenen is. Verschillende aanleidingen. En nogmaals, het oude paspoort is het belangrijkste. Als die nog lang niet gelopen was, dan weet ik het zeker.
Die zagen we even niet aankomen. Op de terugweg van zijn kantoor zijn we nogal beduust. En ook een beetje verwacht.
Ja, dit werd opeens toch een heel ander soort. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel een beetje spannend vond. Had jij dat niet?
Ja, maar is dat erg?
Nee, erg. Ik dacht, ja, het ging maar een beetje snel. Kijk, ja, wat moet ik hier nou mee?
Ja, niks.
Ja, niks. Nee, dat snap ik.
Niks mee.
Nee, dat begrijp ik ook hoor.
Maar we hebben hier dus een privédetective. Die zegt, ja, als ik dit zo hoor, denk ik vrijwillige verdwijning.
Dat is het eerste wat hij zei.
Ja, die is weggegaan, zei hij gewoon.
Ja.
Hij is slim. Hij heeft het lang voorbereid.
Ja. Ja, hij is niet zomaar iemand, zal ik maar zeggen, die dit zegt. Het is wel een expert.
Nee, dit is een expert, ja. En hij zegt ook, ik kan hem vinden.
Dat zei hij ook, ja.
Ja.
Dat is waar. Ja, wat ik wel moeilijk vond, is het feit dat Smeer dus niet actief mee wil werken aan de podcast.
Ja.
En het dus heel lastig vindt als er maar weer allerlei verhalen naar buiten komen en allerlei mensen van allerlei ideeën en meningen hebben en gespeculeren. Mm-hmm. En dat neigt dit natuurlijk af en toe wel een beetje naar. Hè? En dat vind ik moeilijk, dat ik even niet weet. Nou ja, dat hier zo die twee sporen zo ontzettend samenkomen.
Ja, ik denk.
Maar dat vond
dus
ik wel
mij
even.
Is het voor altijd klaar met het gespeculeer als je hem vindt.
Ja, dat is waar.
Ja.
Dan is het voor altijd klaar met het gespeculeer. Ja. Dat snap ik. Maar zeg jij dan? Ja, maar dan.
En zo staan we dus weer op die tweesprong. Want wat weegt zwaarder? Onze behoefte aan antwoorden of ons medeleven met Hanno's familie? De privédetective, expert op het gebied van verdwijning, gelooft dat hij Hanno kan vinden. Maar de familie wil geen aandacht meer voor de zaak.
En ondertussen voelt het alsof Iris en ik langzaam van standpunt aan het wisselen zijn. Want waar ik eerst de boot afhield, is het nu juist Iris die haar twijfels heeft. Nou zitten we dan.
Yes. Ja. Ik wilde je eigenlijk even wat laten zien op zijn laptop.
Oké dan.
Hier gaat het om.
Okay.
Ten aanzien van de comparante sub 2, uit het overlegde paspoort, genummerd bla bla bla, geldig tot. En dan gaat het eventjes over geldig tot 3 september 1998.
Dit gaat over Hanno's paspoort?
Ja, dit gaat over Hanno's paspoort. Dat was dus geldig.
Tot 3 september 1998?
Ja.
Als we ervan uitgaan dat hij dan gelijk zijn paspoort heeft vernieuwd.
Ja.
Was het paspoort daarna dan geldig tot 2008. En dan, als hij dan weer op meteen heeft vernieuwd...
Mm-hmm.
Dan was zijn paspoort geldig tot 2018.
Ja. Ja. Terwijl in 2014, twee weken voordat hij verdween... hij zijn paspoort heeft verlengd.
What the fuck?
Dus dat paspoort was nog 4 jaar geldig...
In het geval dat hij steeds zijn paspoort meteen heeft verlengd.
Ja, ik neem aan van wel. Ze hielden heel erg van vakanties. Van bergvakanties. Dat zie je ook op foto's. Dat is echt wel heel opvallend. Je gaat niet je paspoort toch zomaar verlengen... terwijl het nog 4 jaar lang geldig is.
Ja, maar je hebt 5 jaar nodig om te naturaliseren in het buitenland. Hebben we nu dan toch een aanwijzing gevonden?
Maar ik was nog niet helemaal overtuigd, zal ik je eerlijk vertellen.
Ja.
En het blijkt dat paspoorten nog niet zo heel lang 10 jaar geldig zijn.
Oh.
En nu komt het hele gecompliceerde van dit hele verhaal. De paspoorten waren altijd 5 jaar geldig tot aan maart 2014. Dat is de maand geweest waarop hij zijn paspoort heeft verlengd. En dat was de eerste mogelijkheid dat hij 10 jaar geldig zou zijn.
Dit maakt het paspoortverhaal even wat ingewikkeld. Dus nog even op een rijtje. Als paspoorten destijds niet 10, maar slechts 5 jaar geldig waren, dan zou die van Hanno op basis van de kadastergegevens niet in 2018 verlopen, maar al in september 2013. En dat is precies het moment waarop de nieuwe geldigheidsduur bekend werd.
Nu denk ik, nu lijkt het. Nou kan het nog verschillende kanten op.
Ja, want dit lijkt alsof hij gewoon heeft gewacht tot het moment dat hij een paspoort voor 10 jaar.
Ja, het lijkt er inderdaad op dat hij heeft gewacht tot het paspoort 10 jaar geldig was. Maar dan nog, als jouw paspoort. Verloopt op september 2013. En je weet, ik moet hem een keer gaan verlengen. En vanaf volgend jaar is die 10 jaar geldig.
Ja.
Waarom ga je dan precies 2 weken voordat je verdwijnt je paspoort verlengen? Het voelt wel heel, heel tricky.
Alsof er over nagedacht is.
Ja, precies.
Dat voelt inderdaad vreemd, maar het kan net zo goed toeval zijn. Nu je dit zo zegt, ik vestigde nog best wel veel hoop in dat paspoort. Van daar komen we misschien achter. Maar ja, nu je deze feiten geeft van 2013, 2018, dan denk ik ja.
Ja, maar dat is het ook. Dat is volgens mij ook precies
het hele
wat
ding.
Dat hele onderzoek, alles leidt weer steeds tot niks. Ja. Dat is ook al het financiële onderzoek wat er aan zijn belegd.
Maar wat moeten we nou met dat aanbod van die privédetective? Want hij wil het liefst de zaak induiken. Alleen is het niet aan ons om met hem in zee te gaan. Maar ja, we kunnen zijn woorden ook niet negeren.
Nou, waren wij voor deze podcast ook nog langs bij een recherchebureau. Eigenlijk gingen we met hem naar de vraag toe van hoe kan het eigenlijk in deze tijd als iemand vrijwillig wil vertrekken? Dat was eigenlijk een beetje de open vraag die wij kwamen.
Is dat eigenlijk wel mogelijk? Er zijn overal camera's. Het leven is digitaal. Kan je wel verdwijnen tegenwoordig?
Ja, en
dat is ook het fascinerende van deze verdwijning van andere verdwijningen. Er zijn televisieprogramma's voor mensen die hun best moeten doen om uit beeld te blijven. Dat lukt ze niet. En deze mensen lukt het wel. Ja, nog even afgezien van de vraag wat er gebeurd is.
Tuurlijk.
Maar het is dus niet vastgelegd, niet te traceren. Dat is wonderlijk.
Ja.
Bizar.
We zitten op het kantoor van Marion van der Voort. Een statig pand in de binnenstad van Amersfoort. Je hebt er al eerder gehoord. Zij is de woordvoerder van de familie van Hanno. Nou, en toen hebben we uitgelegd van nou, in Amersfoort en een man. En iets verteld. En toen was hij meteen, interessant. En ik wil wel, wat je er nou zo over vertelt. Nou, ik wil wel daar wel eens naar gaan kijken. Ja, misschien kan ik nog wel wat betekenen.
Er zijn in de loop van de jaren heel veel partijen langs geweest. Die zeggen van nou, als de politie niks kan vinden, wil niet zeggen dat er niks is, want wij kunnen misschien wel wat. En sommigen doen dat met bovennatuurlijke krachten en anderen doen dat op wat nuchterer manier. Er zijn ook heel veel verschillende mensen die zich erin verdiept hebben, gevraagd en ook ongevraagd. Ze duiken in zo'n zaak ook los van de vraag of de achterblijvers dat willen of niet. En dringen zich enigszins op. Die partijen zijn er ook. Dus de familie heeft ook echt het idee dat wel alle hoeken en gaten zijn onderzocht. En dat alles wat nu nog te traceren zou zijn, ook getraceerd is. Dus in dat opzicht dus niet erbij neergelegd, maar wel, ik denk, redelijk nuchter. Niet al te hoge verwachtingen.
Ja. Maar goed, we wilden het toch wel tegen jullie zeggen en bij jullie neerleggen.
Nou, dankjewel. Ik zal het doorgeven. Ja.
Marion was duidelijk in haar antwoord. De familie heeft er geen behoefte aan. Het zou in hun ogen de zoveelste zijn die weer met een theorie komt. Terwijl het gezin nu rust gevonden heeft. Dus we hebben de privédetective afgewezen. En ik sta achter die keuze. Maar toen ik dit aan vrienden vertelde, was hun eerste reactie vooral teleurstelling. Want in alle eerlijkheid vonden ze het jammer dat we het hierbij laten. Terwijl ze de reden echt wel snapten. Alsof dit dan toch nog een klassieke true crime podcast zou worden. Zoeken naar een antwoord zonder aandacht voor de consequenties daarvan. Maar ja, is dat dan het doel? Is dat ook waarom jij hebt geluisterd?
Marion, eigenlijk had ik gehoopt om hier te zitten met de partner van Hanno. Maar ik zit hier met jou.
Ja, valt tegen, hè?
Nou, dat wil ik nou weer niet meteen zeggen. Maar kun je uitleggen waarom jij hier zit?
Ja, dat kan ik. Eigenlijk vanaf het begin van de vermissing. Ik kende de partner van Hanno toen al. Toen heeft ze mij gevraagd van, goh, wil jij het een en ander doen richting pers? Want het was toen ook al wel duidelijk dat er veel persaandacht zal zijn. Dat was er toen ook al. Dat heb ik toen gedaan. En ik ben er al die tijd bij betrokken geweest. En op dit moment kiest de familie er ook echt voor om nog steeds, dat was destijds ook, nog steeds buiten de publiciteit te blijven. Toen, omdat het toch allemaal al zo heftig was, dat ja, dan ook nog perswoordvoering erbij, dat lukt niet. En nu voornamelijk omdat ze zeggen van, nou, wij proberen ons leven weer op te pakken. En dan helpt het niet als we er toch steeds weer vragen over krijgen of interviews over houden of dat soort dingen eromheen hebben. Maar ze worden ook vooral gezien als de achterblijvers van Hanno, terwijl ze eigenlijk ook nog wel meer zijn dan dat. Het leven van, van die partner, maar zeker ook van die kinderen, is natuurlijk ook doorgegaan. Want de jongste bijvoorbeeld, die ging net naar de basisschool. Ja, die gaat nu naar de middelbare school. Dus dat is gewoon een heel leven dat zich al heeft afgespeeld nu. En daar gaan ze graag mee door, zonder alleen maar achterblijvers van Hanno te zijn. Ze zijn veel meer dan dat.
Hoe gaat het met ze?
Het gaat heel behoorlijk met ze. Ze hebben een manier gevonden om weer door te gaan met hun leven. En om te zorgen dat dat meer is dan alleen maar overleven, maar ook echt gewoon een leven. En het verschilt natuurlijk nog wel eens. Er zijn wat data. Sommige levensfasen verschilt het wat anders. Maar ze staan overeind, vier overeind en het gaat goed.
Mooi. Dat is wel fijn om te horen ook.
Nu, na 6 afleveringen van deze podcast, kunnen wij niet meer anders dan ons volle begrip opbrengen voor de familie. Want wat begon als een open zoektocht naar antwoorden in de raadselen rond Hanno's verdwijning, komt hier dan tot een eind. Met het besef dat de impact op achterblijvers bijna niet te kennen is.
Alrighty. Nou, ik denk dat we gewoon maar een beetje moeten gaan rondlopen.
Dat denk ik ook. Laten we dat maar doen.
Ja. Oh, ik zie daar iemand werken. Misschien kunnen we even vragen.
Nee, ik kijk liever zelf.
Oh, oké. Okay. Vind je het spannend?
Nou, een beetje.
Ja?
Ja.
We zijn aangekomen op de begraafplaats in Oosterhout. Om te kijken of we hier nog iets van Willem kunnen vinden.
Ja, dat zijn de hoveniers van de begraafplaats. Kijk maar, die zijn bomen aan het snoeien.
Ja, daarom. Ja,
die weten dat vast wel.
Ja, die kennen de begraafplaats wel goed, lijkt me.
Ja, ik ga het zo wel even vragen.
Wat lopen die vrouwen daar nou met microfoons over de begraafplaats?
Ja, precies.
We weten niet precies waar het graf van Willem is. Maar in het boek dat zijn stiefvader schreef, staat een foto van een gemozaïekte grafsteen. En Iris houdt het boek in haar hand.
Mag ik heel even wat vragen? Ik ben op zoek naar dit graf hier. Willem Barendse.
Willem Barendse, ik denk dat hij tegen de gevel aan staat. Misschien is het met die jongen gebeurd.
Ja, dat klopt, ja. Dat is mijn achterneef. Ja.
Dan staat hij hier op het einde lopen en dan gaat hij naar links en dan kom je dit monument nog tegen.
Ja. Oh, dat staat er nog, ja.
Ja, dat staat nog tegen de gevel aan.
Maar u kent dat verhaal dus?
Ik ken het verhaal toevallig, helemaal.
Ja?
Oh ja?
Onderste deel, zeg maar, dat ligt bij haar in de tuin.
Oh, de fundering?
Ligt bij haar in de tuin. En zodoende heb ik daarmee geplaatst met de steenhouwer.
Oh ja.
En toen vertelde ze mij het verhaal. Ja, dus dat was wel heel eng.
Ja, akelig, hè?
Ja. Ze zit nog steeds eigenlijk in het gissen, hè?
Ja,
klopt. Waar ze hier gebleven is.
Ja, klopt.
Dat zal je wel zien. Anders kan de graaf een bepaalde tijd weg.
Ja.
En deze is nog bewaard.
Die is speciaal bewaard. Oké. Okay. Nou, fijn om te horen. We gaan snel kijken.
Wat fijn. Ik vind het bijzonder dat hier, dat er ook weer zo'n hele gemeenschap omheen staat.
Ja.
En dat monument, hij noemt het een monument. Dat is mooi.
Hier, ja, jeetje.
Oh, wow, zo.
Wow, het liep er bijna zo voorbij. Jeetje, verrekken, hè?
De gedenksteen van Willem staat tegen de achterste muur van de begraafplaats.
Oh, dat vind ik... Oh, jeetje. Ik vind het echt zo heftig dat er staat... Willem Barendse, Zevenaar, 22-7-1969. En dan Roemenië... En dan staat er puntje, puntje, 793. Dat vind ik zo zielig. Dat ze gewoon niet hebben kunnen invullen wat zijn sterfdag is geweest. Het wist ik helemaal niet dat dat er zo op stond. Oh, arme Willem. Dan vind ik het eigenlijk wel jammer dat ik niet iets van bloemen of zo heb. En dat is ook alweer misschien een beetje overdreven.
We kunnen een bloemetje gaan halen zo.
Ja, of een vaccinelichtje of zo. Ja. Ik weet het niet.
Laten we dat gewoon doen. Wat gaat er nu door je heen?
Je moet sportjournalist worden, jij. Nou ja, vooral dat ik het volgens mij heel mooi vind... Dat ik helemaal niet had gedacht dat het zo zou eindigen of zo. Ja, moet ik dat nou zeggen? Dat een soort afgedekt verhaal in mijn geschiedenis. Dat zo naar boven is gekomen. En dat er nu echt helemaal mag zijn of zo. Dat ik het nu helemaal, hoe moet ik dat nou zeggen? Meer een beetje een onderdeel van mezelf is geworden. Ja, het voelt ook toch wel goed om hier te zijn. Ik vond het eerst een beetje awkward. Ik denk, ja, ga ik nou naar dat graf toe? Dat is dan een beetje pathetisch, maar dat is het niet. Het voelt toch wel heel klein en dichtbij en mooi en fijn.
Ook een beetje erkenning.
Ja, erkenning. Of ja, dat de, ja, het gezien worden of zo. Dat,
ja, en dat je ook dat gedeelte in jezelf erkent.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. Ja, zo is het fijn.
Zullen we een bloemetje gaan halen en een lichtje?
Ja, laten we dat maar eventjes doen.
We waren nog niet van de begraafplaats af... of ik kreeg van de hovenier een kaarsje in mijn handen gedrukt. Een lichtje voor Willem. Het voelt goed om het bij zijn gedenksteen te zetten... en even stil te staan bij dit stukje uit mijn geschiedenis. En nu dit lichtje brandt... denk ik opeens terug aan die bal in het zwembad... die ik niet meer onder water kon houden... Die bal die stond voor mijn drang om maar door te willen gaan met de vermissing van Hanno. Die bal is langzaam een ballon geworden. Een ballon en een touwtje.
En wat gaat Iris doen? Vasthouden of loslaten? Dit was de laatste aflevering van Open Eind. Een podcast van AD, Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dankjewel voor het luisteren. Als je meer weet over een van de verdwijningen die genoemd werden in deze serie, mail dan naar openeind@ad.nl. Als je gewoon wil reageren op de podcast, mag dat natuurlijk ook. Laat sowieso even een reactie achter in de app waarin je luistert. Zo kunnen anderen de podcast makkelijker vinden. Mijn naam is Dija Kaba en ik maakte deze podcast samen met Iris van den Boom. Research en productie werden gedaan door Iris en Jo Lamerichs. De montage en regie werd gedaan door mij en samen met Iris schreef ik het script. Art Kok componeerde de muziek en Jeppe van Kesteren deed het sound design en de mixage. Eindredactie door René van Heteren en Kevin Goes. Met dank aan Simone Eleveld en Karin Smolders voor jullie waardevolle tips. Wil je nou meer podcast luisteren van het AD? Ga dan naar ad.nl/podcast.
Ze is fotomodel voor Versace. Superhacker. Geheim agent voor buitenlandse mogendheden. Geen wonder dat ze de aandacht trok. Met als hoogtepunt een spraakmakend interview in Nieuwsuur.
Rian van Rijbroek is bij ons.
Maar daar viel ze genadeloos door de mand.
Want blockchain is ook gebleken dat op dit moment nog niet te hacken is.
En toen had ik al snel door van, nou, dit is één groot lulkoekverhaal.
Ze bleek Rian de cybercharlatan. Een paar maanden na dit debakel duikt Rian weer op. Nu als vriendin van de spraakmakende ondernemer Gerard Sanderink, eigenaar van IT-bedrijf Centric. Hoe kreeg ze dat voor elkaar?
De marionettenkoningin die dus anderen het spel laat spelen wat zij bedenkt.
Ja, want ik ben degene die altijd alles ziet. Ja, en ik moet wel uit beeld blijven, dat klopt.
Dit is In de Ban van Rian, een podcast van Tubantia en het AD. Mijn naam is Angelique Kunst en ik ben onderzoeksjournalist bij Tubantia. Al jaren schrijf ik over Rian en haar geruchtmakende relatie met Sanderink. Maar hoe meer ik publiceer, hoe meer vragen ik over haar heb. Ik wil weten wie ze nou echt is.
Dat kan niet. Dat kan zij niet zijn.
Waarom doet ze wat ze doet? En hoe kan ze al jaren zoveel mensen misleiden?
Ik wist niet wat ik zag. Ik was echt met stomheid geslagen.
Is Gerard Sanderink haar laatste slachtoffer? In de ban van Rian. Te vinden op tubantia.nl, ad.nl/podcast en overal waar je podcasts vindt.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.